De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl. Leuk toch?
Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Welkom bij Radio Wereld. Radio Wereld is de buitenlandpodcast van de Groene Amsterdammer, waarin we gesprekken voeren over belangrijke zaken over onze grens en verder spreken over artikelen die in de Groene Amsterdammer zijn verschenen. Radio Wereld zal elke 3 weken verschijnen op groene.nl en op alle bekende podcastkanalen. Ik ben Rutger van der Roeven, de buitenlandredacteur van de Groene Amsterdammer. Ik zit in Amsterdam en spreek met mijn bede buitenlandcolumniste Mathieu Segers, hoogleraar geschiedenis in Maastricht. En met onze correspondent in Washington, Casper Thomas, en met wisselende gasten. Casper, Mathieu, welkom.
Hi Rutger, hi Mathieu.
Hi.
Vandaag hebben we 3 onderdelen. Eerst spreken Mathieu, Casper en ik over de klimaattop COP26 in Glasgow en over de grenzen die de democratische besluitvorming oplegt aan de ambities die de Verenigde Staten en Europese landen daar aan de dag kunnen leggen. Daarna bespreken we in de rubriek historische woorden Surangel Whips, de president van de eilandstaat Palau. Ten slotte spreken Casper en ik met journalist Laura Starink over de vrijheid in Rusland, die het afgelopen jaar steeds verder ingeperkt lijkt te worden. Maar eerst dus de klimaattop in Glasgow. Een van de zaken die niet op de officiële agenda staat, maar duidelijk wel op de achtergrond speelt, is de tegenstelling tussen democratieën en autoritaire staten. Dit is een top waarop liberale democratieën moeten laten zien dat ze in staat zijn om mondiale problemen op te lossen. En dat staat nergens zwart op wit, maar dat is een van de grote politieke thema's die in Glasgow spelen. China heeft, om dat te onderstrepen, niet zijn president afgevaardigd en Rusland laat voortdurend merken dat de grote democratische landen aan zet zijn. Het is tijd voor Biden en bondgenoten om te laten zien wat ze waard zijn. Maar vooralsnog is dat nog niet zoveel, want de eerste resultaten van de klimaattop vallen tegen. Een risico dus dat deze top uitloopt op het blablabla waar Greta Thunberg de spot mee dreef. Laten we spreken over dat democratische probleem in Europa en de VS. Mathieu, laat ik jou eerst vragen. Hoe zie je dat probleem bij het belangrijkste land in Europa, Duitsland?
Nou ja, daar is het eigenlijk aan de orde van de dag. Want juist de democratie daar, die is nu in de fase van de regeringsvorming, zoals we weten. Na de verkiezingen zijn de liberalen, de groenen en de sociaaldemocraten met elkaar aan het praten over een nieuwe regering. Die willen ze graag rond hebben voor de kerstmis. Maar de groenen staan daar op de rem. En dat is misschien niet toevallig dat dat gebeurt ten tijde van deze top in Glasgow. Want wat de Groenen eigenlijk zeggen, wij hebben vooral woorden opgeschreven in onze intentieverklaring op basis waarvan men nu onderhandelt. En dan hebben ze het vooral over woorden over klimaatambities. Maar we hebben geen bindende doelen gesteld voor onszelf en ook nog geen cijfermatige onderbouwing gegeven bij al die woorden. En daarom gaan wij nu op de rem staan in deze coalitieonderhandelingen. En eigenlijk zou je kunnen zeggen dat wat zich nu voltrekt in Duitsland in het klein het grote probleem is van met name de Europese landen. Die proberen aan de ene kant heel ambitieus te zijn in Glasgow en dus inderdaad ambitieuze doelen te stellen. Maar aan de andere kant, omdat ook de rest van de wereld de druk bij Europa legt, het heel erg moeilijk vinden om als puntje bij paaltje komt ook echt heel concreet te worden. En te zeggen wat die woorden dan precies gaan inhouden. Hoe snel die acties ondernomen gaan worden. Welke doelen daar dan in concrete zin aan gekoppeld worden. Of daar echt heel veel meer geld naartoe gaan. Of ze naartoe gaat naar het klimaatbeleid. Of ze bepaalde dingen gaan verbieden. En zich daar ook aan gaan houden. Als het bijvoorbeeld gaat over de uitstoot. En al dat soort dingen meer. Dus ik denk dat Duitsland op dit moment een hele goede weerspiegeling is van al die Europese dilemma's. Die inderdaad horen bij een democratie, zou je kunnen zeggen.
Maar je zegt eigenlijk ook dat Duitsland gewoon, het komt op het slechte moment van Duitsland. En Duitsland gaat in feite met weinig ambities naar die top.
Nou, dat denk ik, dat is iets te kort door de bocht. Want Duitsland, zowel als Frankrijk, daar is veel kritiek op te leveren. Maar als je ze binnen de Europese context bekijkt, zijn ze toch tamelijk ambitieus en bijvoorbeeld veel ambitieuzer tot nu toe in hun daden dan een land als Nederland, om maar eens een andere land te nemen in deze vergelijking.
Ja, nou ja, als we het hebben over ambitieuze landen, dan kunnen we nu, denkt iedereen waarschijnlijk aan de Verenigde Staten, want Joe Biden die is eerder dit jaar begonnen met een enorme dadendrang en vergezichten. Maar ja, Casper, dat komt er niet echt uit, lijkt het, toch?
Nee, niet bepaald. Kijk, die Glasgow-top, dat had voor Biden eigenlijk een moment moeten worden waarop hij een belangrijke boodschap waarmee hij zijn presidentschap begon, waar kon maken. Amerika is terug. Amerika doet weer mee. En Amerika gaat zelfs de kar trekken, heeft Biden regelmatig gezegd, bijvoorbeeld als het gaat om klimaatbeleid. Alleen het probleem is, Biden staat er effectief met lege handen. Hij heeft geen klimaatbeleid in Amerika voor elkaar gekregen voordat die top in Glasgow begonnen is. En dat is een enorm eigenlijk PR-afbreuk, zou je kunnen zeggen, voor Biden. Want het laat eigenlijk zien dat op het moment dat Biden en ook klimaatgezant Kerry daar staan met mooie woorden over dat het zo belangrijk is om de planeet te redden, het huis achter ze eigenlijk gewoon in brand staat. Ze hebben nul steun van de Republikeinen. Die zeggen gewoon niet tegen al het klimaatbeleid. En ook Bidens eigen partij is verdeeld over welke andere dingen er weer bij het klimaatbeleid moeten om dat weer aan te nemen. En met die padstelling op de achtergrond staat Biden daar op die klimaatop. En wat ik zeg, zijn grote hoop, zijn grote ambitie om daar te shinen, daar komt eigenlijk weinig van terecht. Waarmee volgens mij eigenlijk ook gewoon die klimaatop in die zin min of meer aan het mislukken is.
Maar het is ook heel gek, Casper, dat je je dan afvraagt namens wie spreekt Biden dan precies? Want hij heeft meer stemmen gekregen dan elke andere presidentskandidaat in de geschiedenis in de VS. Dus je zou zeggen, nou, hij heeft een enorm mandaat. Tegelijkertijd is het dus zo dat hij niet eens zijn eigen partij achter zich kan krijgen. Hij moet voortdurend bezig zijn met wat hij in de Verenigde Staten mee bezig is. Hij zal tegelijkertijd ook met zijn gedachten eigenlijk de hele tijd zijn met iets dat hij nog door de Senaat moet gaan loodsen, terwijl hij bezig is met die klimaattop die hij wil presenteren als groot succes enzovoort. Het is voor hem ook heel erg moeilijk om te kunnen zeggen dat hij spreekt namens de VS. Dat is ook een ambitie die hij niet eens kan maken, toch?
Nee, nou goed, en daarom vind ik het goed dat we in deze podcast praten over eigenlijk wat zijn de beperkingen binnen die democratieën over als het gaat om het voeren van ambitieus klimaatbeleid. Uiteindelijk is wat een blok aan Biden's been is de interne werking van de Amerikaanse democratie. Het vermogen waarmee een minderheid van stemmen eigenlijk toch in staat is om beleid te blokkeren. Je zei het goed, Biden heeft veel meer stemmen gekregen. Hij heeft in die zin ook presidentsverkiezingen als de popular vote gewonnen, zoals dat dan heet. Maar toch vertaalt zich dat in het niet kunnen uitvoeren van beleid. En volgens mij is eigenlijk het grote thema dat achter deze top zit, en dat is eigenlijk misschien op elke top, maar nu wordt het wel heel erg duidelijk. Misschien moeten we ook inderdaad nog een paar andere Europese voorbeelden dan bijhalen. Maar dat democratieën zoals ze nu werken het niet mogelijk maakt om samen op zo'n internationaal forum bijeen te komen en daadwerkelijk iets af te spreken om de planeet te redden.
Zou jij, Mathieu, zou je daarop in kunnen gaan? En kun je ook ons iets vertellen over hoe dat dan in Europa werkt? Europa is de klimaatleider van de wereld. In ieder geval zo staat het continent zich ook voor. Maar ja, daarvoor heb je dus besluitvorming nodig met heel veel landen tegelijk. Kun je iets uitleggen over die breekpunten daarvan en hoe die ambities worden vormgegeven?
Zeker. En inderdaad is het zo dat dit een heel belangrijk probleem is. Ik denk dat het goed is om twee spanningsvelden te onderscheiden. Een politiek-strategisch spanningsveld binnen dat Europese kamp en een inhoudelijk spanningsveld dat in het verlengde eigenlijk ligt van dat politiek-strategische. Het politiek-strategische spanningsveld laat zich zien doordat aan de ene kant de Europese Unie op deze top als één blok onderhandelt. Dat legt echt gewicht in de schaal. Dus de grootste interne markt ter wereld. Als daar grote stappen gezet kunnen worden, ja, dan kan er ook iets bereikt worden op mondiale schaal. Dus Europa is inderdaad de leider wat dat betreft. Maar ze presenteren zich in de onderhandelingen als één blok. Maar vervolgens zie je op dag twee, bij wijze van spreken, als de eerste handtekeningen gezet moeten worden onder het eerste akkoord, dat de wereld ingeslingerd moet worden om die ambities te onderstrepen. Dus bijvoorbeeld de verklaring om te stoppen met publieke steun voor fossiele energieprojecten. Dat er sommige Europese landen zijn die dat heel van harte ondertekenen, zoals bijvoorbeeld een land als Portugal of een land als Denemarken, dat er anderen zijn die dat naar schoorvoeten doen, naar lobbydruk vanuit allerlei hoeken. Daar hoort bijvoorbeeld Italië bij. En dat er ook weer landen zijn die al aangeven dat ze dat nu niet gaan ondertekenen en misschien wel nooit gaan ondertekenen. En daar zie je meteen, zelfs binnen de West-Europese landen, daarom noem ik die ook, al de verdeeldheid. En die is natuurlijk nog groter als je Centraal- en Midden-Europa erbij neemt, waar het enthousiasme voor dit soort stappen nog heel veel minder groot is bij diverse landen. Dus dat is het eerste probleem. Europa onderhandelt weliswaar als één blok, maar om dat blok echt bij elkaar te houden op een ambitieuze agenda, want daar gaat het erom, en ervoor te zorgen dat de remmers niet bepalen wat mogelijk is, dat is een gigantische uitdaging en misschien wel onmogelijk. We gaan zien wat daarvan komt. Ik ben niet helemaal pessimistisch op dit moment. Ik denk dat er nog wel iets mogelijk is. Maar het is wel een Hercules opgave om de ambities ook daadwerkelijk waar te maken. Dan komt in het verlengde daarvan een meer inhoudelijke discussie, waar Europa aan de ene kant de ambitie heeft om via de plannen van de Europese Commissie, en ik noem alvast hoe dat wordt samengevat, onder andere door de Europese Commissie, dat gebeurt met het woord groene taxonomie, ik zal er zoiets meer over zeggen. Dat is heel ambitieus beleid. De ambitie van de Europese Commissie is om namens de Europese Unie de trendsetter in de wereld te worden, of eigenlijk de standaard, de globale standaard te gaan bepalen, op basis waarvan je kunt zeggen of economische activiteiten duurzaam zijn of niet. Daar moet dat instrument van de groene taxonomie voor gaan werken. Eerst in Europa en dan in de rest van de wereld. Dat is heel erg mooi. Maar nu, tijdens de onderhandelingen op de klimaattop in Glasgow, zie je dat er een aantal landen zijn, en dat zijn niet de minste, die eigenlijk parallel aan die top in Brussel aan het onderhandelen zijn om in die groene taxonomie bijvoorbeeld labels te krijgen voor gas en kernenergie. Terwijl dat de belangrijkste activisten voor dit ambitieuze instrumentarium, die groene taxonomie, bijvoorbeeld in het Europees Parlement, juist echt heel nadrukkelijk gezegd hebben, we moeten dit ook echt ambitieus doen. Dus gas en kernenergie kunnen geen label krijgen in de groene taxonomie. De Europese Investeringsbank, de Green Recovery Bonds van de Europese Unie zelf, die hebben ook allemaal die labels niet voor gas en kernenergie. En nu zijn er toch landen, zoals Frankrijk bijvoorbeeld, die aan het lobbyen zijn om dat groene label op gas en kernenergie te krijgen. En daar zie je in de inhoud hoe ongelooflijk moeilijk het is om to put your money where your mouth is, zo gezegd in goed Europees. Dat ongelooflijk moeilijk is en dat er dus een groot spanningsveld ook zit op de eenheid van beleid. De Europese Commissie, om dit punt even af te handelen, twijfelt nu heel erg wat ze moeten doen. Of zij meegaan in het verwateren van die groene taxonomie, of dat ze voet bij stuk moeten houden, zoals men vanuit het Europees Parlement onder andere te horen krijgt van de pro-klimaatpartijen daar, en die groene taxonomie zo groen mogelijk te houden om daadwerkelijk een impact te maken in die standaardisering op globale schaal.
Ik heb daar even één korte vraag over, Mathieu. Misschien is dat een rare vraag, maar waarom is dit niet al geregeld? Waarom heeft de EU niet geen poging gedaan om, net als dat Biden eigenlijk voor Glasgow zijn interne klimaatbeleid op orde wilde hebben, waarom heeft de EU geen poging gedaan om voor Glasgow te zorgen dat ze een onderlinge taxonomie hebben afgesproken?
Ja, die taxonomie is er dus wel. Maar die is typisch Europees, dus die is niet volledig uitgekristalliseerd. Die wordt ook al gebruikt, daarom noem ik ook die Green Recovery Bonds bijvoorbeeld. Die zijn erg gewild in de huidige geo-economie. Die doen het heel erg goed. Die zijn wel heel groen-groen, zou je kunnen zeggen. Maar de effecten van die groene taxonomie, die beginnen langzaam natuurlijk ook door te golven in de economieën van de lidstaten. En dan komen er twijfels op. En dan geldt het klassieke gezegde van de Franse diplomatie: niets is besloten tot alles is besloten. En niemand weet wanneer alles besloten is, dus is nog niets besloten. Dus wordt nu eigenlijk weer van alles onderhandelbaar gemaakt, waarvan bijvoorbeeld de Groenen in het Europees Parlement dachten dat dat nu wel in kannen en kruiken was met die groene taxonomie. En ik denk dat dat een hele goede weerspiegeling is van het spanningsveld dat zit op dat beleid. Je kunt doelen afspreken, je kunt ze concreet proberen te maken, je kunt dat gieten in beleid, maar dan is er altijd nog de fase waarin dat beleid ook daadwerkelijk werkelijkheid moet worden, waarin je het moet implementeren en moet volhouden. En die fase zal iedere keer opnieuw leiden tot problematiseringen binnen dat Europese krachtenveld.
Ja, en dan Casper, jij, ik zou ook die vraag wel even bij jou willen neerleggen. Jij hebt geschreven over democratie. Zie jij dan zeg maar de interne werking hiervan als zeg maar het basisprobleem? Of denk je dat het proces wat Mathieu beschrijft, dat geeft natuurlijk kansen voor de kern. Kernenergie-industrie, maar ook de fossiele sector of iets dergelijks, om telkens weer hun eigen lobbypunten in te brengen. Waar zit dan de zwakheid van dat systeem, zou je zeggen?
Ja, ik was wel geïntrigeerd door die frase uit het Franse diplomatieke handboek die Mathieu net aanhaalde. Want eigenlijk zie je in de VS een beetje hetzelfde gebeuren. En dat, om het even heel kort uit te leggen, even zeg maar, Bidens klimaatbeleid zit vast tussen twee kampen. Het ene kamp zegt, we tekenen alleen voor alles en daar hoort klimaat bij, maar ook sociale investeringen en infrastructuur. En er is een ander kamp die zegt, nou laten we nou eerst dat infrastructuur doen en dat klimaat dat komt dan daarna wel. Dus eigenlijk ook weer de vraag, is het alles of is het alles tegelijk of kan het in delen? En dat is volgens mij dus ook het probleem waar Amerika nu op stuk loopt. En daarmee moeten we volgens mij in dat klimaatdebat inderdaad ook echt wel voorbij, laten we zeggen, het klassieke argument kijken dat de macht van de fossiele sector is zo groot. Ik bedoel, dat is een probleem. Een van de blokkadepunten, dat is eigenlijk het hoofdfiguur ook in mijn stuk in De Groene deze week, Joe Manchin, senator uit West Virginia, die wordt gesponsord door de kolenindustrie en die houdt Biden's klimaatbeleid tegen. Dus ik bedoel, die lobbymacht van de fossiele sector is er wel zeker, maar volgens mij zijn we ook af en toe een beetje in een soort denken verzand geraakt, waarbij het lijkt alsof de democratie als het ware probeert te vechten tegen die macht van die fossiele lobby. Terwijl je eigenlijk volgens mij ook gewoon moet kijken naar wat is de interne werking van zo'n democratie, van een Europese democratie, van een Amerikaanse democratie, maar ook van een Nederlandse democratie, die het mogelijk maakt om iets wat zoveel mensen zo graag willen en wat zo belangrijk is, eigenlijk toch vrij eenvoudig tegen te houden.
Ja, nou, als we zeg maar eventjes een ander onderwerp inslaan. Je zou ook kunnen zeggen dat zeg maar dit soort interne debatten binnen landen en bedrijven, lobby's die hun punten ingebracht willen krijgen en iets dergelijks. Daarvoor is nou juist zo'n internationale top is dan een instrument waarop je kunt zeggen, oké, even gaan alle belangrijke mannen en vrouwen bij elkaar zitten en die beslissen. Zo'n mondiale top, zou je kunnen zeggen, is een uitgelezen moment om dat soort knopen door te hakken. Ja, Mathieu, je bent historicus. Hoe zie jij die historische toppen als middel? Hoe kijk je er tegenaan?
Ja, ik denk dat daar twee dingen heel interessant zijn om op te merken. Die toppen zijn wel degelijk van belang, maar ze zijn pas echt impactvol, zou je kunnen zeggen, als daar bijvoorbeeld een datum wordt afgesproken of een percentage, zoals we hebben gezien bij de klimaattop in Parijs. Want dan kan dat iedere keer opnieuw terugkomen als een soort drukmiddel op die regeringen die toen hun handtekening gezet hebben. En dat is de vraag of dat bij deze top gaat lukken. Ik ben nog niet, dat zei ik net al, heel pessimistisch, want dat hele interne spel in de Europese Unie wat ik net beschreef, dat is nog niet beslecht. Dus het kan best zo zijn, aanvulling op wat Casper net zei, dat het wel mogelijk wordt vanuit Europees perspectief om genoeg druk te ontwikkelen om een kleine concrete stap te formuleren die weer vervolgens een opstap is voor een volgende stap over een paar jaar. En daar zal het om gaan. Lukt het je om onder dat mantra van niets is besloten tot alles is besloten uit te draaien met bijvoorbeeld een datum, met bijvoorbeeld een percentage, met bijvoorbeeld een harde groene taxonomie in Europa. En dat spel is nog niet gespeeld. En het is ook een gigantische opgave om dat goed te krijgen, inclusief de sociale en economische inbedding van die ambities, zoals we net al aanstipten. Dus ik denk dat die top daarvoor een moment is om die druk op dit soort instituties te krijgen om ook echt de daad bij het woord te voegen. Een ander punt waarvoor die toppen heel belangrijk zijn, dat speelt hier ook heel erg duidelijk, is dat zo'n mondiaal moment waarop de gordijnen van het podium, van het theater open gaan en iedereen daar staat, is ook een moment om retorisch, als het ware, je te profileren of juist niet te profileren. En je ziet hier op deze top toch een concurrentie tussen met name de Verenigde Staten, Europa als blok. En op de achtergrond een beetje ook proberend het Verenigd Koninkrijk om een soort van leidende rol te claimen in de retoriek op zijn minst. Om te zeggen van ja, dit is allemaal nodig, dit is heel hard nodig, anders gaan toekomstige generaties eronder lijden, anders maken we een historische fout. Nou, we hebben alle grote woorden van die westerse leiders gehoord. En daarbij hoort dan een actieprogramma met de ambitie om, waar ik het een paar minuten geleden al over had, de ambitie om een globale standaard te gaan zetten. En zowel de Europese Unie heeft die ambitie, ik heb die groene taxonomie al genoemd, maar daar zit veel meer omheen. De hele Green Deal is natuurlijk eigenlijk ook een gigantische bouwsteen van die ambitie. Biden heeft die ambitie in woorden, dus in retoriek. En daar heeft zich nu, klop aan het raam, ook Boris Johnson bijgemeld, die allerlei bewegingen maakt die in ieder geval de indruk wekken alsof hij ook namens het VK een soort derde alternatief gaat bieden. En ik noemde zo even al die verklaring om te stoppen met publieke steun voor fossiele energieprojecten. Ja, daar is het Verenigd Koninkrijk weer de drijvende kracht achter. En dat is niet toevallig een soort arrangement tussen lidstaten van de Europese Unie, maar niet alle lidstaten, Canada en het Verenigd Koninkrijk. En dat is interessant om te zien vanuit politiek perspectief.
Als laatste onderdeel van het gesprek, Casper, zou ik even naar jou willen gaan. Zou ik eventjes willen die vraag waar we mee begonnen aan je voor willen leggen. Als China en Rusland inderdaad de ambitie hebben om deze top te gebruiken om te zeggen, nou ja, laat die democratieën maar eens laten zien wat ze doen en er gebeurt waar we bang voor zijn, dat het te veel bla bla wordt en te weinig concrete resultaten. Wat wordt daar dan precies bewezen? Vind jij dan dat dat daarmee ook, denk je dat China zijn punt duidelijk maakt aan de wereld en wat vind je van het verwijt op zich?
Ja, het is een beetje een gemeen spelletje wat er natuurlijk wordt gespeeld, want door zich afzijdig te houden van die klimaat, of in ieder geval deels afzijdig, laten China en Rusland eigenlijk zien wat ze graag willen laten zien, namelijk de westerse democratieën krijgen niks voor elkaar. Vervolgens krijgen ze zelf natuurlijk ook niks voor elkaar als het gaat om verduurzaming. Dus dat is het punt. Maar wat hier volgens mij eigenlijk speelt, en ik vond Mathieu's uiteenzetting net heel interessant, dat deed een vraag bij me oproepen van, zijn toppen inderdaad nou, heb je daar nou wat aan of is het show? Dat is natuurlijk niet een hele originele vraag, maar misschien moeten we ons afvragen, de succesvolle toppen, we kennen ze. Mathieu die praat volgens mij op een steenworp afstand van plein 1992 in Maastricht, waar we een verdrag van Maastricht aan hebben overgehouden. Als ik hier een paar uur in de auto zit, dan ben ik in Bretton Woods, hier in de Verenigde Staten, waarin de Bretton Woods, dus instituut zegt, dus toppen hebben wel degelijk wat gedaan. Maar die toppen zijn ook echt een instrument van het tijdperk van waarin het liberale democratie bij wijze van spreken op zijn top was. En ik weet het niet. Dat is een open vraag. We zijn voor mij allemaal historici hier. Maar misschien is de tijdperk van de succesvolle internationale top wel voorbij. Of staat hij in ieder geval onder druk. En wat klimaat is wat dat betreft voor mij die these best hard te maken. Want je ziet het ook een beetje aan het gemak waarmee de dubbelheid gespeeld kan worden. Weet je, Rutte die dan naar Glasgow gaat en daar inderdaad met grote woorden komt. En wordt het thuis ondertussen gewoon dooronderhandeld met hetzelfde fossielminnende kabinet als er de vorige keer zat. Dus het is ook heel makkelijk voor leiders om een beetje een topje te gaan spelen als het ware. En dat is volgens mij, laat ook weer eigenlijk de zwakte zien van hoe we eigenlijk, de zwakte van de mondiale top in de 21ste eeuw, om het even met een groot gebaar te zeggen.
Ja, dat maakt het denk ik, laten we zeggen, niet minder licht. Dat niet alleen de wereld moet worden gered, maar ook nog eens het hele instrument van de internationale top. Wij gaan het in ieder geval volgen. Heel erg bedankt voor het gesprek. Dankjewel, Mathieu.
Graag gedaan.
En dan nu historische woorden, onze vaste rubriek waarin we een citaat bespreken van een politicus uit de afgelopen weken dat zomaar historisch zou kunnen worden. Hier komt het.
We see the scorching sun is giving us intolerable heat. The warming sea is invading us. The strong winds are blowing us every which way. Our resources are disappearing before our eyes, and our future is being robbed from us. Frankly speaking, there is no dignity to a slow and painful death. You might as well bomb our islands instead of making us suffer only to witness our slow and fateful demise. Leaders of the G20, we are drowning, and our only hope is the life ring you are holding.
Ja, dit waren woorden van Surengel Wips, de president van de eilandstaat Palau. Die vertelde dat er geen waardigheid zit in een langzame dood door het stijgen van de zeespiegel, intensere hitte van de zon en woestere stormen. Jullie zouden net zo goed onze eilanden kunnen bombarderen in plaats van ons te laten toekijken bij onze eigen ondergang, zegt hij. En dan doet hij een beroep op de leiders van de rijke landen om hun verantwoordelijkheid te nemen. Hij zegt, jullie houden de reddingsboei in jullie handen en dit is het moment om die ook te werpen. Casper, wat zijn jouw ideeën bij deze uitspraak?
Nou, ten eerste, wij zoeken altijd naar historische woorden in dit soort rubriek. Ik ben heel blij dat we deze gekozen hebben, want ik vrees dat deze niet de geschiedenis ingaan. Wij spreken zoals de speech van Kennedy in Berlijn. Maar dit is toch, ik vind het echt aangrijpend, dat meen ik serieus. Dit is politieke retoriek. En het gaat over leven en dood. En dat is niet het is geen bla-bla zoals we het even in het begin over hadden. En het is ook iets heel anders dan Rutte die zegt van met zijn letterlijke steenkolen Engels. Het is heel belangrijk dat we het klimaat gaan aanpakken om vervolgens naar huis te gaan en niets te doen in Nederland. Dus je moet het uiteindelijk hebben van een eilandstaat als Palau in de Stille Oceaan. Die volgens mij bijna niemand, ik moest het ook opzoeken, op de landkaart kan aanwijzen om woorden te vinden van een gekozen staatshoofd die op een bepaalde manier die gemeent laten zien wat er volgens mij hier aan de hand is.
Ja, ik had het. Ik zat er ook bij te denken, het is niet alleen zeg maar dat wat jij nu aanraakt, dat het een aanklacht is van wat er aan de hand is. En dat hij ook duidelijk maakt dat er nu actie moet komen. Maar hij raakt volgens mij ook datgene aan de schuld van die rijke landen. En daarmee ook volgens mij dat dossier van herstelbetalingen. Dat is iets wat nu soms besproken wordt. En ik moest ook denken aan hoe herstelbetalingen in Amerikaanse context zijn politiek gelopen. Je had dat artikel van Ta-Nehisi Coates uit 2014. Die schreef toen in de New Yorker lang artikel The Case for Reparations. En hij schreef daarmee over over de mogelijkheid dat zwarte Amerikanen herstelbetalingen zouden krijgen voor hun economische achterstand ten opzichte van witte Amerikanen. En zijn doel, zei hij daarmee, was om het niet meer een onderwerp te maken waar mensen om lachten. En ja, dat is hem zeker gelukt. Hij heeft daar toen een prijs mee gewonnen. Het was door een journalistiek opleiding tot beste artikel van het decennium gekozen. En volgens mij is dat, wordt nu ook overgeschreven in de VS onder andere. Maar volgens mij wat deze woorden doen is niet alleen, is heel direct ook aanspreken welke landen schuld dragen aan die dingen die Palau en andere eilandstaten nu op hun bord krijgen. En volgens mij opent dat vrij realistisch ook mogelijkheden voor niet alleen voor hulp van die staten, het beroep wat ze kunnen doen, wat ze mogelijk zouden kunnen gaan eisen via een internationaal gerechtshof bijvoorbeeld, maar ook herstelbetalingen, wat misschien best een onderwerp is waarover in de toekomst niet meer gelachen wordt.
Nou ja, er wordt al een beetje gesproken. Ja, herstelbetalingen, in ieder geval. Biden heeft op de klimaattop in Glasgow gezegd, nou, we gaan jaarlijks $3 miljard uitgeven aan extra klimaathulp. Om landen zoals Palau te kunnen omgaan met de gevolgen van klimaatverandering. Maar goed, 3 miljard, het is 300 miljard, by the way. Maar dat is helemaal maar een schijntje. Daar kun je niet de volledige wereld die de hardste gevolgen van opwarming van de aarde ondervindt mee redden. En Palau is niet de enige. Op die klimaattop sprak ook Mia Motley, zij is de premier van Barbados. En die zei, luister eens, de koers waar we opnieuw op zitten, dat is de doodstraf voor Barbados. En jullie moeten onze reddingsboei toewerpen. En dat gebeurt gewoon vervolgens niet. Ik las trouwens ook nog kort hiervoor een heel interessant artikel in NRC Handelsblad dat uiteenzet in hoeverre het Nederlands hulpgeld voor klimaatadaptatie nou terechtkomt. Maar ja, dat is eigenlijk niet na te gaan, was de conclusie van het artikel. En het verdwijnt in een soort mist van privaat-publieke samenwerkingen. Dus het is heel duidelijk. Dus die reddingsboei die wordt niet eens toegeworpen. Dus ja, eigenlijk zou ik het pleit willen houden hier dat dit echt historische woorden zijn. En ook op die manier, het enige wat wij kunnen doen is een slingerende geschiedenis in proberen te geven. Want volgens mij is dit de essentie van wat er aan de hand is in de wereld.
Rusland lijkt in het afgelopen jaar een afslag te hebben genomen richting openlijke repressie en surveillance van de bevolking. Oppositieleider Alexei Navalny werd vergiftigd en bij terugkeer in Rusland naar een werkkamp gestuurd. Zijn aanhangers worden de laatste maanden met futiele aanleidingen veroordeeld tot hoge straffen en gewone Russen worden steeds openlijker gevolgd, bijvoorbeeld met camera's en op het internet. Ik spreek daarover met Casper Thomas en met journalist Laura Starink. Laura, welkom.
Hallo.
Laura Starink werkte 30 jaar bij NRC Handelsblad, onder meer als correspondent in Moskou. Ze schreef 3 boeken over Rusland en is medebeheerder van het online tijdschrift Raam op Rusland, het beste platform voor Rusland-analyse van Nederland. En ze is medewerker van de Groene Amsterdammer en schreef afgelopen week het artikel Vijand van het Volk. Rusland wapent zich tegen westerse invloed. Nou, dat was perfect getimed, zou je kunnen zeggen, want Nederland werd herinnerd aan de hele kwestie van persvrijheid doordat Volkskrant-correspondent Tom Fennink werd uitgewezen. Nou, een paar weken daarvoor had een hoofdredacteur Nobelprijs voor de Vrede gekregen en in de jaren daarvoor is het op zich ook een onderwerp wat, ja, jammer genoeg steeds terugkwam. Er werden journalisten soms vermoord, redacties gesloten, maar ja, de indruk toch bij mij en bij anderen is dat, wat ik lees in de krant, is dat het afgelopen jaar toch opeens repressiever lijkt, erger lijkt dan daarvoor. Kun je zeggen of dat zo is en daar achtergronden misschien bij schetsen, Laura?
Ja, wat betreft de uitwijzing van Tom Fennink van de Volkskrant, dat is een groot gemis voor de Nederlandse lezers, want ik vond hem bij far de beste Nederlandse correspondent in Rusland. Maar veel belangrijker is natuurlijk de crackdown van het Kremlin ten opzichte van de onafhankelijke media. En die is de afgelopen maanden in de aanloop naar de parlementsverkiezingen van september 2021 is die in een soort van stroomversnelling geraakt. En hoe dat in zijn werk gaat is ongeveer als volgt. Wij hadden vorige week bij Raam op Rusland een lezing van Galina Timchenko, de CEO van Medusa, een groot online platform met Russische journalisten. Met meer dan 10 miljoen unieke gebruikers per maand. Hè, dus een enorm bereik in Rusland zelf. Maar ook daarbuiten. En die werden in april van dit jaar, van de ene dag op de andere, door het ministerie van Justitie gezet op een zwarte lijst van buitenlandse agenten. Timchenko kon heel goed uitleggen wat dat in de praktijk betekent. Dat was namelijk, van de ene dag op de andere werd het hele businessmodel van Medusa onderuit geschopt. En dat betekent in de eerste plaats dat alle adverteerders wegliepen. Zeiden van, we gaan niet meer bij jullie adverteren, want het is te link, want jullie zijn een buitenlands agent. Maar het betekent ook dat alle bronnen van de ene dag op de andere zeiden, bel mij nooit meer, hè, want ik wil niets te maken hebben met een buitenlands agent. Dat is natuurlijk killing voor journalisten. En het derde was dat Russische journalisten die voor Medusa werken, hè, dat die massaal ontslag namen, omdat ze ook zelf niet in gevaar willen komen. Dus van de ene dag op de andere wordt zo'n hele organisatie om zeep geholpen.
En Laura, kun je aangeven welk doel dient dit? Is dit echt een poging om de ruimte, de bandbreedte van de media in Rusland te beperken? Of zit hier ook die dynamiek bij dat er een soort gevoel van, er is een interne vijand, daar moet je waakzaam voor zijn, dat een soort manier is om die angst als het ware levend te houden bij de Russische bevolking en daar ook weer politieke macht aan te ontlenen?
Ja, het is eigenlijk beide. Dat laatste is heel erg belangrijk. Rusland is bezig zichzelf opnieuw te isoleren van het buitenland en probeert gebruikt het buitenland als zondebok. Vooral Amerika, maar ook Europa wordt vaak aangevallen. Niet voor niks kiezen ze voor dat stigma van buitenlands agent. Hè. Dus iedereen die op de een of andere manier geld aanneemt of contacten heeft. Dat gaat heel ver in die richtlijnen van het ministerie van Justitie. Die kan met dat stigma worden getooid. En dat kan heel gevaarlijk zijn. Het kan ook het leidt in de eerste plaats tot het volgen van die mensen. Ze moeten voortdurend verantwoording afleggen. Maar het meest bizarre is dat ze bij elke post, elke uiting die ze doen in de media, en dat zijn ook de sociale media, dat ze daar een verplichte tekst boven moeten zetten die zegt, ik ben een buitenlands agent en ik werk in opdracht van het buitenland. En dat gaat zo ver dat mensen, daar worden al grappen over gemaakt, dat journalisten zeggen van, als ik iemand wil feliciteren op Facebook, dan moet ik eerst dat 24 lettertekenstellende stigma moet ik daarboven plakken. Nou, dan vergaat de lust je wel om iemand te feliciteren.
Maar het komt me toch, Laura, gewoon ontzettend lomp over. Dat is toch, ik heb wel begrepen uit analyses over Rusland dat Poetin bij uitstek een dictator was, nieuwe stijl, die zich zeg maar moeite deed om de indruk te wekken dat hij geen dictator was. Nou ja, ik heb zo'n boek gelezen, The Dictator's Learning Curve, waar dan China werd neergezet als perfecte dictatuur, maar Rusland kreeg toch ook hoge punten als een waarbij redacties werden gesloten omdat er een beschermde vleermuis onder het dak zat of andere dingen die nooit direct te herleiden waren tot repressie. Maar als je buitenlandse journalisten gaat uitwijzen en je gaat mensen aanwijzen als buitenland agent, dat klinkt gewoon heel erg als Sovjet-Unie met de geheime dienst KGB die achter mensen aan zat. En de lompheid ervan, de openlijkheid eigenlijk, die verbaast me heel erg. Je had het net zelf over dat het toe is genomen. Kun je dan zeggen waarom dat zo is? Waarom dat dan dat laatste jaar het lijkt alsof Poetin een bewust andere strategie lijkt te hebben gekozen?
Ja, nou, er zijn twee redenen voor. Dat is in de eerste plaats dat de organisatie van Alexei Navalny, nu de bekendste politieke gevangene van Rusland, die had een organisatie die heette Fonds voor de Bestrijding van de Corruptie. En die organisatie die had een landelijke dekkingsgraad gekregen. En dat is iets waar ze in het Kremlin niet van houden. Het is een geatomiseerde samenleving en dat willen ze graag zo houden. Het is toen Navalny in 2017 erin slaagde om voor het eerst in 100 Russische steden tegelijk massale betogingen tegen corruptie te organiseren. Toen ging er in het Kremlin een lampje branden. Nou, we kennen de rest van de geschiedenis. Ze hebben geprobeerd hem te vergiftigen. Dat is mislukt. Hij keerde terug en op het moment dat hij voet op Russische bodem zette, publiceerde hij een vernietigende YouTube-film over Poetin, geheten Poetin's Palace, over een waanzinnig protserig paleis van de president bij de Zwarte Zee. Dat was een klap in het gezicht. Hè. Dat was, daar houdt Poetin niet van. En die organisatie was ook steeds actiever, bemoeide zich steeds actiever met de verkiezingen. En dat deden ze onder andere door ze hadden een vrij slimme tactiek ontwikkeld. Oppositiepolitici konden niet meedoen. Die werden geweerd van de parlementsverkiezingen. Zij hadden een app ontwikkeld, Slim Stemmen geheten, die kiezers tot in het stemhokje advies gaf op wie ze moesten stemmen om te voorkomen dat alle stemmen naar Verenigd Rusland, de partij van het Kremlin, zouden gaan. Nou, dat was allemaal veel te veel. Hè, dus daar moest een einde aan komen. Dus die organisatie is opgerold. En de tweede aandrijver van het vliegwiel van de repressie, dat was de opstand in Belarus na de fraudeleuze presidentsverkiezingen van Lukashenko in augustus vorig jaar. En dat die opstand was eigenlijk voor iedereen onverwacht, voor de Russen, voor Belarus zelf, voor Lukashenko zeker, maar ook voor ons. Omdat hij zo massaal en zo hardnekkig was. En dat is voor Poetin, voor het Kremlin, we moeten niet alleen altijd over Poetin praten, maar voor het Kremlin is dat een nachtmerriescenario. En die twee dingen hebben Die repressie een enorme drive gegeven.
Ja, en ook iets waar Tom Fenning zelf wel over schreef, is dat hij ook die repressie en dat volgen, dat gaat zich steeds meer uitstrekken, lijkt het, tot het digitale leven, het internetleven van Russen. Is dat nou zo omdat Poetin zelf internet ontdekt lijkt te hebben? Hij had daar nou nooit zoveel mee, leek het. Of dat misschien een interessantere mogelijkheid is dat Rusland dichter tegen China aanleunt op sommige manieren. En dat China erg zijn eigen surveillance daarop heeft afgestemd. Hoe denk jij zelf dat zit?
Nou ja, Poetin is een digibeet en daar worden altijd grappen over gemaakt, want hij snapt totaal niets van internet. Maar dat betekent niet dat de overheid zelf niet bezig is met het onder controle brengen van het Russische internet. Het internet is natuurlijk eigenlijk een hele grote bedreiging voor het Kremlin. De staatstelevisie. Daar wordt steeds minder naar gekeken. Dat is een vergrijzend publiek. De jongeren zitten allemaal op internet en dat is een vrijhaven, et cetera, et cetera. 3 jaar geleden op een lezing hier in Amsterdam zei André Soldatov, dat is een grote kenner van de Russische geheime diensten. En auteur van een boek dat heet The Red Web. En die beschrijft daarin hoe internet in Rusland zich heeft ontwikkeld. Toen was het de communistische opinie onder cybersexperts was eigenlijk dat Rusland de boot had gemist. Hè. China heeft eigenlijk nooit de controle vrijgegeven over het internet. Maar in Rusland is dat natuurlijk in de jaren 90 wel gebeurd. En Soldatov, kenner van de materie, die zei dus dat gaat ze niet lukken om dat weer terug te draaien. Rusland is al enige jaren bezig met die willen eigenlijk een soort, ze noemen dat zelf, een soeverein internet, RuNet, RuslandNet, zeg maar. Wat ze de mogelijkheid moet geven om, wanneer ze worden aangevallen door het perfide Westen, om het land af te sluiten van internet. Hè, omdat ze dat een gevaarlijke, potentiële gevaarlijke ondermijning van het staatsbestel vinden. En dus 3 jaar geleden was de communistische opinie, oh, dat gaat ze niet lukken. En daar denken cyber-experts nu langzamerhand heel anders over.
Ja, ik vond dat ook een van de interessantste dingen, ook uit je artikel van deze week, Laura. Dat die toenemende repressie zich inderdaad steeds meer ook op die digisfeer richt. En wat je eigenlijk net zei over dat het voor Rusland het handigste is als je een geatomiseerde samenleving hebt. En dat is interessant, want de belofte van het internet was eigenlijk juist connectie, verbinding en als het ware het kunnen doorbreken van kaders waar mensen anders in opgesloten zaten. Maar blijkbaar is er dan toch ook een soort beweging gaan, en dat zit in China, maar dat zit dus nu blijkbaar ook in Rusland, waarin het internet juist wordt gebruikt op de digisfeer als een element om die atomisering juist in stand te houden.
Ja. Ja, zeker. Nou ja, dat gebeurt natuurlijk middels cybercrime en het verspreiden van desinformatie. Gebruikmakend van hackers en de beroemde trollenfabriek die in Petersburg staat. Hè, waar mensen gewoon betaald worden om onvoeg op het internet over het internet uit te storten en allerlei verschillende narratieven rond te spuien om de mensen in verwarring te brengen. Maar dat internet heeft natuurlijk een ontzettend democratiserende werking gehad op de jongeren. He, dus bijvoorbeeld, er is een bekende blogger, die heet Yuri Dud. En die jongen die is een dertiger en die was sportjournalist. En die is langzamerhand opgeschoven in de richting van politiek. Die man heeft 10 miljoen volgers. En dat zijn hoeveelheden waar het Kremlin natuurlijk heel erg jaloers op is. Dus in toenemende mate zijn ze dit soort ontwikkelingen natuurlijk toch gaan zien als een grote bedreiging voor de stabiliteit van het regime. Want regime change, daar is er niet meer bij als Poetin blijft zitten. Je moet je voorstellen dat die hele generatie, voor die mensen is Poetin is de macht. Die hebben nooit iemand anders aan de macht gehad. Die zijn het zat. Die willen iets anders. Wat je ziet in Belarus, daar is ook, dat heb je ook in Rusland. Je hebt een hele hoog ontwikkelde IT-sector. Helaas zitten die ook voor een deel in de cybercrime hoek. En het is algemeen bekend dat, dat de Russische geheime diensten gebruik maken van die hackersgroepen om verkiezingen te beïnvloeden of desinformatie te verspreiden, et cetera, et cetera. Aan de internetkant zitten ook gezonde ontwikkelingen. Maar de overheid probeert daar dus steeds meer paal en perk aan te stellen. Dus die Yuri Dud, die dus waanzinnig populair is onder de jeugd, die is laatst aangepakt omdat hij reclame zou hebben gemaakt voor drugs in zijn programma's. Dus,
En dat Roenet, heeft dat kans van slagen?
Dat is wat dus opmerkelijk is, dat de mensen die daar verstand van hebben, dus de cyber-experts, dat die langzamerhand zeggen dat ze zien dat Rusland stappen aan het zetten is. Hè. Dus bijvoorbeeld, nou, bij de parlementsverkiezingen hebben we het heel duidelijk gezien aan de hand van het onmogelijk maken van Navalny's tactiek van slim stemmen. Dus Google en Apple en Microsoft zijn onder druk gezet door de Russen om die app uit de App Store te halen. En dat hebben ze gedaan. En het gevolg daarvan is geweest dat die tactiek totaal is mislukt, is geflopt. En daar kun je dus aan zien dat zij methodes hebben om internet ook in te zetten. Om internet af te schermen. Twitter is op dit moment in Rusland al zeer vertraagd. Dus als je in Rusland aan twitteren bent, dan krijg je alles met een enorme vertraging binnen. Ze zijn allerlei tools aan het inzetten om dat veld in te perken, zeg maar.
Ja, het lijkt ook te passen in, zeg maar, dat wat Poetin wil projecteren. Je had het net over reclame maken voor drugs. Nou, Poetin zet zichzelf erg neer als iemand die het conservatisme wil uitdragen. Hij sprak over gezond conservatisme laatst op de Fall Die-conferentie. Kasper, jij bent er wel eens geweest, toch? Was dat een beetje zo in dezelfde lijn als wat jij toen meemaakte?
Ja, die Fall Die-conferentie, dat is een soort jaarlijkse graadmeter ook, waarin eigenlijk Rusland zijn kijk op de wereld, de geopolitieke kijk op de wereld, even uiteenzet. En ik ben daar één keer in 2016, ben ik daar een keer bij geweest, gewoon als pers en toehoorder, zeg maar. En het rare is, en daar vind ik het ook interessant om het gesprek over te voeren zo met Lara, dat soms krijg ik het idee dat in Rusland elke keer, dat in Rusland alles hetzelfde is. Maar die Valdai-conferentie, het gaat altijd over het verval van het Westen. Er wordt altijd gedaan van, nou, misschien komt Poetin nog wel spreken. Oh, nou, zo waar, Poetin komt spreken. Weet je, het idee dat Rusland eeuwig hetzelfde is, dat gevoel, dat hoort daar een beetje bij voor mij. Tegelijkertijd zien we nu echt nieuwe ontwikkelingen. Wat ik zeg, dat ontstaan van het Runet, het verplaatsen van het censuur naar de digisfeer. Maar misschien zijn juist die nieuwe ontwikkelingen bedoeld om het eeuwige gezicht van Rusland, van Poetin, te bestendigen.
Laura, heb jij het gevoel dat wat Kasper nu beschrijft over het presenteren van dat gezonde conservatisme en spreken over het verval van het Westen, dat het iets is wat aanslaat, wat een boodschap is die Poetin echt kan verkopen als soft power in Rusland of in Europa en misschien nog verder?
Nou, in Rusland zelf denk ik dat die boodschap niet zo heel erg aanslaat. De populariteit van Poetin die daalt, die is nog steeds boven de 60%. Dus dat is voor een westerse leider is dat volstrekt onhaalbaar. Maar goed, Poetin heeft op 85 gezeten. Het knappe van Poetin is dat hij eigenlijk, als je zijn redes leest en zijn toespraken hoort, et cetera, dan zegt hij eigenlijk over het algemeen betrekkelijk redelijke dingen. Dat zijn dingen waarvan mensen hier denken van, nou, best wel eigenlijk wel een intelligente kerel. Het vervelende is alleen dat hij, dat doen natuurlijk alle politici, maar hij is ongelooflijk selectief. He, dus hij in die Valdai-conferentie van 2 weken geleden, daar heeft hij dus dat gezonde conservatisme bepleit. En hij zegt het kapitalisme is dood. Nou, er is op dit moment geen kapitalistischer land dan Rusland. De inkomensverschillen in Rusland zijn gigantisch. En hij zegt, het Westen is decadent en verwerpelijk, et cetera. Maar wat hij gewoon volstrekt overslaat bijvoorbeeld, is de enorme dramatische binnenlandse politieke situatie. Over, dat hij over de vervolging niks zegt, is natuurlijk logisch. Maar hij zegt ook niks over de COVID, de coronacrisis. He, dus op dit moment onafhankelijke statistici, want die heb je dus nog steeds in Rusland, dat is het mooie van dat land, dat er dus nog steeds, ondanks alle repressie, komt er nog steeds goede informatie naar buiten, die voorspellen dat aan het eind van het jaar de oversterfte in Rusland 1 miljoen is. Dat, daarmee staat Rusland aan de absolute top op dit moment. Dat hele COVID-beleid is één grote mislukking. Met een zigzaggend beleid van ontkenning, vervolgens heel trots zijn op een Sputnik-vaccin, wat vervolgens niemand wil hebben, omdat het wantrouwen tegenover de overheid in Rusland zo groot is, hè, dat mensen liever naar het buitenland gaan en zich met Pfizer stiekem laten inenten dan dat ze dat vieze Sputnik nemen. Dus dat is op dit moment, zou je zeggen, het grote onderwerp waar Rusland zich druk over zou moeten maken. Want als Poetin ergens gevoelig voor is, dan is het demografie. Hij wil meer Russen. Hij heeft laatst gezegd van, met spijt in zijn stem van, als de Russische revolutie niet had plaatsgevonden, dan hadden we nu 500 miljoen meer Russen gehad. En wat doen ze? Ze hebben een waardeloos COVID-beleid, waardoor de bevolking sterft als ratten. Dus ik geef niks om zo'n Valdai-conferentie. Het is voor de buitenwereld, het is bedoeld om voor de staatstelevisie om te zeggen van, kijk, nou, wat een geweldige president hebben wij. En het is een voorbeeld voor de hele wereld. Daar zitten ze met z'n allen. Flauwekul, gaat nergens over.
Ja, jij neemt hier ook de long view, zeg maar. Je kijkt terug naar die, of je had het al over Poetin. Poetin kijkt zelf terug naar de Russische revolutie. Kasper, die raakte net al aan dat eeuwige Rusland, wat in Rusland een hele andere connotatie heeft dan hier. Het staat hier toch voor veel mensen voor een Rusland wat steeds terugkeert bij dezelfde problemen van repressie en pogingen om een achterstand of de indruk van achterstand in te lopen ten opzichte van Europa. Hoe zie jij Poetins regime in die blik van de lange geschiedenis, zeg maar?
Het is al onbekend dat Poetin voor zijn ideologische veren, zeg maar, voornamelijk naar het verleden kijkt. Hij heeft niet echt een toekomstvisie. De Tweede Wereldoorlog wordt voortdurend van stal gehaald. Het duizendjarige Rijk wordt van stal gehaald. Als hij het heeft over geopolitiek, dan wil hij af van organisaties zoals de Europese Unie. En wil toe naar bilaterale contacten. En hij wil toe naar. Hij coquetteert graag met de conferentie van Yalta aan het eind van de Tweede Wereldoorlog, toen de grote mogendheden de wereld onderling verdeelden. Maar hij gaat zelfs ook terug naar 1815, naar het congres van Wenen. Hè, toen datzelfde gebeurde en toen Rusland de gendarme van Europa werd genoemd. Zijn visie is eigenlijk, we moeten terug naar die tijd dat de wereld was verdeeld in grote machtsblokken met invloedssferen. En in die invloedssferen mogen die machten hun eigen goddelijke gang gaan. En daarom vindt hij dat Rusland recht heeft om te bepalen wat er met Oekraïne en met Belarus gebeurt. Nou, de Baltische Staten, die is die kwijt. Dat vinden ze misschien minder erg, want dat beschouwen ze niet echt als een Slavisch gebied. Daar wordt geen Slavische taal gesproken. Maar Oekraïne en Belarus, dat zijn gewoon geen staten. Medvedev, inmiddels adjunct voorzitter van de Veiligheidsraad van Rusland, die heeft 2 weken geleden een artikel gepubliceerd in de Kommersant, een krant. Nou, daar lusten de honden geen brood van over Oekraïne, over de Joodse president Zelensky, die met nazi-beulen in Oekraïne samen zweert en Rusland heeft verraden. Maar het dédain, de neerbuigendheid, de krankzinnige beledigingen die aan het adres van Oekraïne worden gebezigd in dat stuk, die zijn, daar lusten de honden geen brood van. Het is voor hun is dat, maar dat is waar zij, daar willen zij naartoe terug. Ze willen terug naar een overzichtelijke wereld waarin het Westen zegt: oké, okay, weet je wat, joh, Poetin, maak jij de dienst daar maar uit. Het is toch een zooi. We willen die lui helemaal niet in de Europese Unie.
Nou, wat ik me wel afvraag hier, wat dit eigenlijk zegt over hoe we naar Rusland kijken en hoe we naar Rusland kunnen kijken. Dat we, of, zeg maar, we kunnen als Nederlandse media artikel na artikel blijven publiceren over censuur. We kunnen onze correspondenten er naartoe sturen zolang dat nog gaat. Maar dat is dus nu ook weer moeilijk geworden, blijkt. Hoe moeten we ons journalistiek bij wijze van spreken verhouden tot Rusland? Dat is eigenlijk een vraag die ik nog aan Laura zou willen stellen.
Nou ja, het probleem is natuurlijk dat als je niet meer weet wat er in het land speelt, dan kun je je journalistiek niet verhouden. He, dus je kunt nu al merken dat het afknijpen van die Russische onderzoeksjournalistiek, dat heeft nu al effect. Dus dan word je eigenlijk als medium of als Europese Unie, als het Westen, word je gedwongen om weer naar Rusland te kijken als naar een machtsblok. He, dus, ik loop lang genoeg mee in de journalistiek om te weten dat je dan weer belandt in de Kremlinologie. En ik kan je verzekeren, dat is een buitengewoon onplezierige manier van journalistiek bedrijven.
Ja, ik heb wel eens het idee dat we weer een beetje daarna terug aan het gaan zijn, langzaam maar zeker, waarin we onze Ruslandjournalistiek moeten gaan beperken tot inderdaad raden, lezen, interpreteren wat er uit het Kremlin komt. Maar dat is natuurlijk precies waar het Kremlin de buitenlandse journalistiek wil hebben.
Ja, dus natuurlijk. Kijk, hoe minder de mensen zich bemoeien met de interne vrijheden, als ook in Nederland, maar in heel Europa, gaan stemmen op om weer te kijken naar Rusland als een grote speler op het internationale toneel en om verder die muizenissen over mensenrechten. Wij hebben daar natuurlijk gevoelig onze neus mee gestoten. In Europa zijn we zelf ook al, hebben we een aantal landen die niet meer meedoen. En laten we ermee ophouden en weer gewoon in machtssferen en invloedssferen gaan denken. Ik vind dat een hele bedenkelijke en gevaarlijke ontwikkeling.
Ja, dan moeten wij in Nederland aan criminologie gaan doen. Je noemde dat net, dat is dus zeg maar de kunst van kijken wie er links of twee plaatsen rechts van Poetin stond tijdens de jaarlijkse mars. En dan ga je daaraan afleiden hoe de machtsverhoudingen zijn verschoven. En je schetst eigenlijk dat we naar zo'n soort raden van de buitenland van de buitenkant toe gaan, om als zelfs in Rusland de mediavrijheid volledig verdwijnt.
Ja, dat is weerzinwekkend saai, maar het is ook ontzettend gevaarlijk volgens mij om niet meer te weten wat er speelt.
Nou, dat is een opwekkende boodschap waarmee we kunnen afsluiten. Helaas is dit de werkelijkheid waarin het in Rusland naartoe lijkt te gaan. Laura, ontzettend bedankt voor je toelichting.
Graag gedaan.
U luisterde naar Radio Wereld, een podcast van de Groene Amsterdammer. U hoorde Rutger van der Hoeven en Laura Staring vanuit Amsterdam, Casper Thomas in Washington en Mathieu Segers vanuit Maastricht. In deze podcast kwamen een paar boeken en artikelen ter sprake. In de eerste plaats Laura Staring met haar artikel Vijand van het Volk, Rusland wapent zich tegen westerse invloed in de Groene Amsterdammer van afgelopen week. En Ta-Nehisi Coates met The Case for Reparations uit 2014 in de New Yorker. En daarnaast de boeken The Dictator's Learning Curve van William Dobson uit 2012 en The Red Web, The Kremlin's Wars on the Internet van Andrei Soldatov uit 2017. Deze podcast werd gemaakt door Giselle Mijnlief. Later in de week is de reguliere podcast van de Groene Amsterdammer er weer. En dank voor het luisteren. En als u meer van ons wil lezen of abonnee wil worden van de Groene Amsterdammer, ga dan naar www.groene.nl.